Ik wil graag lezen uit Jeremia 1, vanaf het vierde vers tot het einde. Maar eerst met elkaar zingen uit Psalm 68 en daarvan het tiende vers. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is ons een God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder peil ons het eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Psalm 68, vers 10. Lezen uit Jeremia 1, vanaf het vierde vers. Het woord des Heeren dan geschiedde tot mij, zeggende: eer dat ik u in moedersbuik formeerde, heb ik u gekend. En eer dat gij uit de baarmoeder voortkwaamt, heb ik u geheiligd. Ik heb u den volken ten profeet gesteld. Toen zeide ik: ach, Heere, Heere, zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong. Maar de Heere zeide tot mij: zeg niet, ik ben jong. Want overal waarheen ik u zenden zal, zult gij gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult gij spreken. Vrees niet voor hun aangezicht, want ik ben met u om u te redden, spreekt de Heere. En de Heere stak zijn hand uit en roerde mijn mond aan. En de Heere zeide tot mij, zie, ik geef mijn woorden in uw mond. Zie, ik stel u te deze dagen over de volken en over de koninkrijken om uit te rukken en af te breken en te verderven en te verstoren, ook om te bouwen en te planten. Wij dus geschieden des Heer een woord tot mij, zeggende, wat ziet gij, Jeremia? En ik zeide, ik zie een amandelroede. En de Heere zeide tot mij, gij hebt wel gezien, want ik zal wakker zijn over mijn woord om dat te doen. En des Heer een woord geschiedde ten tweede male tot mij, zeggende, wat ziet gij? En ik zeide, ik zie een ziedende pot, welks voorste deel tegen het noorden is. En de Heere zeide tot mij, van het noorden zal zich dit kwaad opdoen over alle inwoners des lands. Want zie, ik roep alle geslachten der koninkrijken van het noorden, spreekt de Heere, en zij zullen komen. En zetten een iegelijk zijn troon voor de deur der poorten van Jeruzalem, en tegen al haar muren rondom, en tegen alle steden van Juda. En ik zal mijn oordelen tegen hen uitspreken, over al hun boosheid, dat zij mij verlaten hebben en andere goden gerookt en zich gebogen hebben voor de werken hunner handen. Gij dan, gort uw lenderen en maak u op en spreek tot hen alles wat ik u gebieden zal. Wees niet verslagen voor hun aangezicht, opdat ik u voor hun aangezicht niet versla. Want zie, ik stel u heden tot een vaste stad en tot een ijzeren pilaar en tot koperen muren tegen het ganse land, tegen de koningen van Juda, tegen haar vorsten, tegen haar priesters en tegen het volk van het land. En zij zullen tegen u strijden, maar tegen u niet vermogen, want ik ben met u, spreekt de Heere, om u uit te helpen. Tot zover. Zullen we samen bidden om een zegen. Heere Almachtige, Heilige God in de hemel. Zo staan wij hier met elkaar en zitten wij op deze eerste maandagavond van het nieuw begonnen jaar. 2023. Daar is een jaar voorbij gegaan. Weggegleden als zand door onze vingers. En ze komt niet meer terug. Dan alleen straks op die grote dag, als de boeken geopend zullen worden. En alle zaken die wij gedaan hebben en gedacht hebben en gesproken hebben, ordentelijk ons voor ogen zullen worden gesteld. Want wij lezen in uw heilige woord dat daar is, een gedenkboek voor uw heilige aangezicht, waarin alle dingen worden opgeschreven. En wij weten, en wij geloven dat u dan recht zult doen. O Heere, dat is de werkelijkheid waarin wij staan. Dat maakt ook direct de ernst uit waarin wij nu zo weer zijn samengekomen. Als reizigers op weg en reis naar een nimmer eindigende eeuwigheid. Met dat ontzaglijke wat u ons in uw woord hebt geopenbaard, wat u ons niet hebt achtergehouden. Dat daar is een poel die brandt van vuur en van zilver. Dat daar is een worm die niet sterft. Een vuur dat niet uitgeblust wordt, dat daar is. Een eeuwig kauwen van onze tong in de ontzaglijke, ontzettende werkelijkheid van eeuwig verloren zijn. O Heer, als dat niet zo was, dan hoefden we hier deze 2 januari al niet weer te staan. Maar Heer, daar is nog meer. Niet alleen dat ontzettende, dat afschrikwekkende, wat al reden genoeg is om met elkaar toch iedere keer weer, iedere week te zoeken om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen, maar er is meer. Die verloren gemeenschap, die we kwijtgeraakt zijn in het paradijs, o God, dat zoete wandelen met U. Het is alles verloren, maar Uw woord heeft het ons geopenbaard. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Waar dat paradijselijke leven van gemeenschap met U, o drie enige God, weer genoten kan worden. En dat storeloos tot in alle eeuwigheid. En daarom zijn we ook bij elkaar. Opdat zondaren zouden worden weggerukt van voor de poorten der eeuwige rampzaligheid. En zouden worden ingeleid door het geloof in dat koninkrijk. Dat is weggelegd voor al degenen die hier moesten sterven. Aan alles van zichzelf. Maar het leven mocht te vinden in uw lieve Zoon. Die de deur is. Tot het eeuwige leven. O Heere, zo staan we hier vanavond. Op de grens van dood en leven. Op de grens van eeuwige rampzaligheid en eeuwige zaligheid. Omringd door ontzaglijke helse machten. Die er alles aan zullen doen om ook vanavond de loop van uw woorden te wederstaan. Omringd door zondig vlees van onszelf en van de hoorders. Wat zich aan de wet van u niet onderwerpt. Omringd door vijandschap tegen uw heilige woord. In ons eigen hart en in het hart van de hoorders, o Heer. En daarom vanavond, kom alsjeblieft, o Heilige Geest. Neem alles weg wat hinderen kan, bij ons en bij de hoorders. En doe ons vanavond niets anders horen dan uw heilig woord alleen, zoals het door onze vaderen in Dordrecht is samengesteld. Heere, gedenk dan de kinderen en de ouderen. Gedenk alsjeblieft de jongeren die in de branding staan van deze tijd, waarin allerlei wind van leer aan hen trekt. Geef dan vanavond, Heere, dat alsjeblieft onze ogen en onze oren mogen opengaan door genade om te horen wat uw geest zegt. Dwars tegen alle stemmen in van deze dagen. Uw woord alleen kan toch of schoon ik alles mis door haar geklank en hart en zinnenstrelen. Heere, gedenk ons dan zo vanavond, help ons. Doe niet met ons naar onze zonde, niet van het afgelopen jaar. Niet van vandaag, maar stel ons in de gerechtigheid van uw Zoon en schenk ons de vrijmoedigheid en het schoeisel van de bereidheid van het evangelie om Jezus wil. Amen. We hebben ter inleiding met elkaar gelezen uit Jeremia 1. Dan lezen we heel mooi, heel treffend, hoe Jeremia wordt geroepen. En dan zien we in het vijfde vers dat God Jeremia geroepen heeft van de baarmoeder af. Sterker nog, eer ik u in moeders buik formeerde, heb ik u gekend. Dus Jeremia is van eeuwigheid gekend en van eeuwigheid uitverkoren om een dienaar te zijn van God. Voor die man überhaupt leefde. Had God hem al geheiligd, zegt hij, tot een profeet van het volk. En dan horen we Jeremia zeggen, ja, maar ik ben jong, ik kan niet spreken. Maar dan zegt de Heere, niet zeggen, niet klagen dat je jong bent, want overal waar ik je heen zenden zal, daar zul je gaan. Er staat niet, wil je misschien die kant op gaan? Ben je bereid om gehoorzaam te zijn? Nee, je zult overal heen gaan waar ik je zenden zal. En alles wat ik je gebieden zal, dat zul je spreken. Je zult mijn stem zijn, je zult mijn tong zijn, je zult mijn woord verkondigen. Maar dat negende vers, daar zie je, ik leg die woorden van mij in uw mond. En zo stel ik u tegenover koninkrijken en tegenover de godsdienst van uw dagen en tegenover het volk waarin u verkeert. Daar stel ik u tegenover en daar zult u mijn woord verkondigen. En dan lees je in het 12e vers, want ik, zegt God, ik zal wakker zijn over mijn woord. Ik zal bij dagen en bij nachten wakker zijn, erop letten, Jeremia, dat je mijn woord zult verkondigen. Tijdiglijk, ontijdiglijk, ik let erop. Ik ben er wakker over dat je mijn woord zult verkondigen. En dan lezen we dat hij moet spreken, in het 16e vers, over de boosheden, over het verlaten van God, over de afgoderij, dat ze buigen voor het werk van hun eigen handen. En dan lezen we dat de Heere Jeremia aangort en zegt, je moet je lendenen opgorden, dat betekent je moet je losmaken van alles wat aan deze wereld hecht, en bereid zijn om op reis te gaan, om dat woord te gaan verkondigen. En wees dan niet verslagen voor hun aangezicht. Wees niet bang. Laat je niet ontmoedigen als je niets anders dan vijandschap zult ontmoeten wellicht. Niet doen, niet vrezen, doorgaan. Want zie, ik ben, 19e vers, ik ben met u. Ze zullen tegen u strijden. Ze zullen er alles aan doen om u de mond te stoppen, maar niet vermogen. Ik ben met u. Spreekt de Heer met kapitale letters. De drie enige God stelt zich garant voor Jeremia. Voor de dienaar van wet en evangelie. En dat is nog steeds zo. De dienaren die vandaag de dag worden uitgezonden, worden met niet minder dan dit uitgezonden. Om de stem te zijn van God. Om het woord van God te verkondigen. En dat is geen vraag of ze dat willen. God heeft ze daarvoor afgezonderd, apart gezet. En hij gaat ze gebruiken. En hij let er met een nauw oog op. Hij is er wakker over of ze getrouw zijn in de arbeid. Tot het einde toe. En vorige week hebben we daar met elkaar uitvoerig bij stilgestaan. Of de week daarvoor. Over dat onze Dordtse vader ons in het eerste artikel hebben laten zien wat de verlorenheid is van de mens. In artikel 2 hebben we gezien dat Christus gekomen is als de middelaar van verwerving. Die heeft de zaligheid verworven, de zaligheid aangebracht. En in artikel 3 hebben we gehoord hoe de Heer Jezus als middelaar van toepassing er zelf garant voor staat dat er een gemeente eeuwig zalig wordt. Door dienaren uit te zenden. Zoals we hier bij Jeremia hebben gelezen. En ik heb de vorige keer gezegd, hè, dat ik hoop dat u dwars door die artikelen heen de liefde van God mag zien. En mag proeven. Hè, dat de Heere daar met eeuwig gesproken zich zo'n ontzaglijke krachtsinspanning voor wil geven. He, om die zondaren zalig te maken. En dat is ook de reden waarom u vanavond hier zit. En dat heeft er niet zo heel veel mee te maken dat u daar misschien dan nu vanavond tijd voor had. En daar misschien vanavond zin in had. Of niet. Of u moest mee met papa of mama. Dat u hier zit. Dat heeft met God te maken. Hij roept mensen samen. En daarom zit u hier. En dat is indrukwekkend. Dat kan ik niet vaak genoeg zeggen, maar als je kijkt over de hele wereld, hoeveel miljoenen mensen er zijn die met het woord van God helemaal nooit in aanraking komen. Die weten er helemaal niet van. En u zit hier vanavond en dan komt dat woord tot u. En dan is de vraag vanavond, wie bent u dan eigenlijk? Het komt tot u. Dit woord heeft een adres waar het aan gericht is. Maar wie bent u dan? Wat is dat adres? En dat wilde ik doen aan de hand van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1. Nog even verder op artikel 3. Leest u maar mee. En opdat de mensen tot het geloof gebracht worden, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil, door wie dienst de mensen geroepen worden tot bekering en geloof en het geloof in Christus de gekruisigde. En de eerste vraag die we vanavond met elkaar willen stellen en ook zoeken te beantwoorden is: tot wie zendt God? Nou, dat lezen we in dat artikel, hè? Door wie dienst de mensen geroepen worden. Dus tot wie zendt God die dienaren uit tot mensen? Het tweede, waartoe zendt God? Dat lezen we dan verder. Omdat die mensen daardoor geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. Dus tot wie? Tot mensen. Waartoe? Met welk doel? Dat de mensen geroepen worden. En het derde, wat is de vrucht, de beoogde vrucht, het beoogde doel waarmee die dienaren worden uitgezonden? Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, zoals we horen in artikel 2. Dus daartoe heeft God zijn zoon in de wereld gezonden, zegt artikel 2. Opdat degenen die in hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dat is ook de reden waarom die dienaren worden uitgezonden, met dat doel. En ik zou me kunnen voorstellen dat u zegt, ja, moet het nou vanavond dan weer gaan over de vraag, ja, aan wie wordt dat woord dan geadresseerd? Wat zijn dat dan voor mensen? Word je er niet een beetje moe van op een gegeven moment? Hè? Om voortdurend te moeten tekenen wie die mens dan is. Nou, ik word daar niet moe van. Sterker nog, al zou ik er wel moe van worden, dan geldt ook voor mij wat de Heer tegen Jeremia zegt. Dat mijn roeping is om dat te doen, ook al wordt u er wel moe van. Ik doe dat niet uit lust op plagen, maar het moet. En waarom moet dat? Zeker voor de jonge mensen onder ons vanavond. Als God een middel heeft uitgedacht om zondaren zalig te maken, de prediking, wat denk je dat de duivel daar dan van vindt? Wat denk je wat de duivel ervan vindt dat God dienaren uitzendt om te roepen tot bekering en tot geloof in Christus gekruisigde? Wat zou de duivel daarvan vinden? Zou je het een goed idee vinden? Ik denk het niet. Dus wat doet de duivel? Al meer dan 6000 jaar lang is de duivel theologie aan het studeren. Die bestudeert, hè, met al die verschillende duivelen, bestuderen ze voortdurend dat woord van God en die dienaren van God. En ze hebben daar al 6000 jaar ervaring in om dat in kaart te brengen. Welke prediking is het allergevaarlijkst? Welke prediking moeten we in ieder geval zien te voorkomen? Kijk, dat er gepreekt wordt, nou ja. En dat er mensen zijn die, ja, die hun donderdagavond opofferen om ergens naar een kerk te gaan. Nou ja. En dat je op maandagavond hier naartoe komt, nou ja. En op zondag. Gaat u 1 keer, vindt de duivel goed, of 2 keer, vindt hij ook goed, 3 keer ook goed. Met kerst, eerste kerstdag, ja goed. Tweede kerstdag, in Zeeland, derde kerstdag, goed hoor. Dus, maakt hem niks uit, vindt hij niet erg. Maar, het wordt spannend voor de duivel, als die ziet dat je gaat onder een prediking die naar het woord is. Want dat is echt heel gevaarlijk. Want weet u wat daar gebeurt? Daar worden mensen zalig. Daar worden zondaren zalig gemaakt. Waar dat woord van God tweesnijdend scherp is en gehanteerd wordt zonder doekjes eromheen te winden, of zonder het een beetje af te veilen, ja, daar vallen gewonden en daar vallen doden. Geestelijk. Maar er worden ook gewonden, gedoden, tot leven in Christus gewekt. En dat wil de duivel voorkomen. En daarom zie je in alle tijden voortdurend weer dat de duivel probeert om die ware leer weg te drukken. En ik las zojuist nog eventjes in de voorrede van de Dordtse leerregels zo een paar mooie dingen. Daar zeggen onze Dordtse vaderen: onder zeer vele vertroostingen, de welke onze Heere en zaligmaker Jezus Christus aan zijn strijdende kerk in deze ellendige pelgrimage gegeven heeft, wordt deze met recht onder de voornaamsten geacht, die hij haar nagelaten heeft, als hij tot zijn vader in het hemels heiligdom zou ingaan, zeggende: Ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Dus de Dordtse vader zegt: het is heel troostvol dat de Heer Jezus, voordat hij naar de hemel is gegaan, tot zijn kerk, met hoofdletter, tot zijn kerk op aarde heeft gezegd: Ik ben met u lieden, ik blijf ook met u tot de laatste dag, tot de voleinding der wereld. En dan zeggen onze Dordtse vaderen: de waarheid van deze vriendelijke belofte is blijkelijk, is duidelijk in de kerk van alle tijden. Want alzo zij niet alleen door openbaar geweld der vijanden en goddeloosheid der ketters, maar ook door bedekte listigheid der verleiders van de beginnen is bestreden. Dus omdat die kerk altijd is bestreden vanaf de eerste dag door de duivel, met allerlei dwalingen, listigheid, geweld, vervolging, heeft de Heere altijd zijn heilzame hulp en zijn beloofde tegenwoordigheid gegeven. Onze vader zeggen: de Heer Jezus is als de goede herder die zijn kudde, waarvoor hij zijn leven heeft gegeven, zeer volstandiglijk bemint, tot het einde toe lief heeft en het woeden der vervolgens steeds ter rechtertijd en door zijn uitgestrekte hand wonderlijk ten neder gezet en de kromme wegen en bedrieglijke raadslagen der verleiders ontdekt heeft en teniet gedaan. Dus wat doet de Heer Jezus steeds? Steeds als die kerk benauwd wordt van alle kanten met dwalingen en verschillende gevaarlijke leerstellingen, dan komt de goede herder, de Heer Jezus, heel liefdevol en mild weer dienaren te zenden, die kerk in, om te gaan waarschuwen tegen die leerstellingen. En dat heeft met uw zaligheid te maken. En daarom vermoei ik mij niet om vandaag de dag, voor zover ik dat kan zien, hè, want ik heb daar helemaal geen overzicht van, maar vandaag de dag is er in ieder geval één zorg. En dat is de visie op de mens. Wat is de mens? Wie bent u? Dat is een fundamentele vraag. En zolang die vraag niet op de juiste wijze beantwoord wordt, hebben we een krachteloos evangelie. Begrijpt u? En als ik dat nou zo zou moeten samenvatten, we zouden vanavond wat in gesprek gaan met elkaar over de vraag: wat heeft de duivel dan bedacht voor vormen van prediking die best wel mooi zijn, maar onschadelijk zijn voor de duivel? Wat is daar nou voorbeelden van krachteloze prediking? En dan, ja, ik kan niet uitputtend zijn, maar ik zou er een paar kunnen noemen. Het eerste is, je hebt prediking van een goede God en goede mens. En dat is heel fijn. Want dan heb je een hele kerk vol met mensen die goed zijn en die bekeerd zijn. En die hebben ook nog een goede God. Nou, dat is zeer aangenaam. Nou, dat is van de duivel. Dat is levensgevaarlijk. Het tweede. Je hebt ook kerken. Daar heb je een niet goede God. Een boze God. Een rechtvaardige God. Een toornige God. En goede mensen. Dus dan heb je mensen die zoeken allemaal de Heere. En zoeken allemaal een nieuw hartje en allemaal bekeerd te worden. Maar ja, God wil niet. Dat is ook van de duivel. Dat is ook niet van God. En zo heb je nog veel meer vormen. Wat is nou de rechte Bijbelse prediking? Vroeger zeiden ze dat heel mooi samengevat in een hele korte zin. Ik zou hem heel kort kunnen maken vanavond. Daar waar God op het hoogst verheerlijkt wordt en de mens op het diepst vernederd wordt. Dat is de Bijbelse prediking. Waar de mens wordt neergezet, niet gemarteld of getart of zo, maar een spiegel voorgehouden wordt met Paulus in Romeinen 3, dat de hele wereld, ook u en ik van nature, voor God verdoemelijk bent. Dat is de leer van de schrift. En alle plaatsen waar u komt, waar dat niet zo is, daar bent u fout. Dat is echt heel gevaarlijk. Dus waar de mens op het diepst vernederd is, daar hebben we de onwillige mens, de vijand van God. Dat is de ware visie op de kerk. En tegelijkertijd wordt in die kerk Gods geopenbaarde wil verkondigd, dat God gewillig is om zondaren zalig te maken. Dus mag ik het zo eenvoudig samenvatten, er zou veel meer over te zeggen zijn, maar dat is een prediking van een gewillige God en een onwillige, vijandige zondaar. Dat is de leer. En zolang we dat niet eens kunnen worden, dan is er geen plaats voor het heilig evangelie. Ik zou u aan kunnen raden om bijvoorbeeld de institutie van Calvijn te lezen. Je bent er eigenlijk verwonderd over hoeveel bladzijden hij eraan spendeert om te laten zien wie wij zijn. Om daarmee duidelijk te maken dat we echt alleen van de andere kant door genade zalig kunnen worden. En zo ook bij Luther, heb ik al eerder gezegd. Hè? Luther zegt heel kernachtig in één zin: een mens kan alleen tot het leven komen door sterven. Sterven aan al je eigen mogelijkheden van zalig worden en het leven in een ander vinden. En dat is het doel als ik vanavond ook weer probeer om te laten zien wat onze Dordtse vaderen zeggen van de mens, zodat u vanavond heilzaam wanhopig zou worden. Dat zou ik wensen. Dat je heilzaam wanhopig zou worden. Hoe kan ik ooit nog zalig worden? Om in dat licht te mogen horen van die blijde boodschap dat er genade is voor hopelozen, verloren, zondaren. Laten we kijken. Het eerste is: tot wie zendt God die dienaar? Het allereerste is, en daar zeg ik dan ook gelijk dit bij, onze Dordtse vaderen zeggen op geen enkele wijze dat God de dienaren zendt tot de uitverkorenen. Dat staat er niet. Als er één belijdensgeschrift is wat nou over de uitverkiezing gaat, dat is de leerregels. Als het gaat over de verwoording wat prediking is, dan zeggen ze: God zendt dienaren tot mensen. Nou, in de hele Dordtse leerregels wordt nergens het woord mens gebruikt om een uitverkorene aan te duiden. Dus God zendt die dienaren tot de mensen, opdat de mensen tot het geloof gebracht zouden worden. Door wie dienst? De mensen geroepen worden, dat is het eerste. In hoofdstuk 1, artikel 2, daar zien we hetzelfde. Hierin is de liefde Gods geopenbaard dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft. Ik las heel mooi, ik heb van iemand een driedelige verklaring van de Dordtse leerregels cadeau gekregen. Prachtig mooi, van dominee Vroegendewij, L. Vroegendewij. En die heeft daar een hele mooie studie gedaan over dat woord wereld. In Johannes 3, vers 16, hè, al zo lief heeft God de wereld gehad. Wat is nou die wereld? Hij zegt: dat is de kosmos, dat is de wereldbol. God zendt die dienaren uit in de wereld. Onder de mensen. Hij zendt ze tot Adamieten. Die onder de erfzonde liggen, onder de vloek en eeuwige dood en verdoemenis. Artikel 1. Daar worden die dienaren naar uitgezonden. Ze worden uitgezonden tot, zeggen onze Dordtse vaderen, mensen met een boos hart. Artikel 6. Tot mensen, ook artikel 6, die het woord van God verdraaien. De onreine, onvaste mensen die het woord van God verdraaien tot hun eigen verderf. Tot die mensen worden de dienaren uitgezonden. Ook tot mensen, en daar komen we misschien wat dichterbij, tot mensen die godsdienstig zijn en bekeerd zijn zonder Christus. Dat lezen we in artikel 13 van hoofdstuk 1. Dat zijn degenen die zichzelf van de genade der verkiezing lichtvaardiglijk vermetende, in de wegen der uitverkorenen, niet begeren te wandelen. Dus die vermeten zich, die stellen zich voor dat ze toch ook uitverkoren zijn, lichtvaardiglijk. En tegelijkertijd in de weg van de uitverkorenen, nou wat is de weg van de uitverkorenen, dat is Christus, niet willen wandelen. Die dienaren worden uitgezonden tot ongelovigen. Artikel 15, die God om het ongeloof moet verdoemen en eeuwiglijk straffen. Die worden gezonden tot de onbezorgden, ook artikel 16. Die God en Christus, de zaligmaker, niet achten. Zichzelf overgeven aan de zorgvuldigheden van de wereld, aan de wellusten van het vlees. Die mensen. Dus als u hier vanavond zit, in uw erfzonde en in uw erfsmet, dan zendt God vanavond zijn dienaren uit tot u. En als u leeft, zich overgeven aan de zorgvuldigheden van het leven, druk bent met van alles en nog wat behalve met God, zendt God zijn dienaren tot u. Als u hier vanavond zit, uiterst vroom, de hele avond kunt vertellen over godsdienst en bevindingen en allemaal wonderen en prachtig, maar geen hart hebt vol van Christus, zendt God ook dienaren tot u. Dan zou u ook nog bekeerd kunnen worden. Als u dat woord van God zo verdraaid hebt, dat u zegt, nou, er staat in dat je uitverkoren moest zijn, dat is mooi, dan leef ik gewoon zoals ik zelf wil, en dan word je toch wel bekeerd, toch? Dan heb u dat woord van God tot uw eigen verderf verdraaid, en dan zendt God vanavond ook een dienaar tot u. Dat u ook nog zalig kunt worden. En als u zegt, ik ben één brok wereld. Ik ben gewoon één brok wereld. En zonde. En ik doe alles wat ik kan om van deze wereld te genieten. En haar zonde in te drinken als water. Dan zendt God vanavond ook een dienaar tot u. Dat u zalig kunt worden, al bent u één brok wereld. En nog een stapje dieper. Als het gaat over de vraag, wie bent u? Wie ben ik van nature? Daar heeft Augustinus heel erg veel over geschreven. En een van de dingen die ik u vanavond mee wil geven, de term mag u vergeten, maar het is toch aardig om dat te zeggen. Augustinus zegt, in het paradijs kon de mens zondigen. Posse peccare, dat is Latijn, mag u vergeten. Kon zondig. Maar na de zondeval, zegt hij, non posse non peccare. De mens kan niet zondigen. Diep, hè? U kunt niet zondigen. U bent in alles wat u doet aan het zondigen. Zelfs hier keurig netjes zitten is zonde. Iedere ademhaling die u doet buiten Christus is zonde, want u beantwoordt niet aan het doel. Zondigen is doelmissen. En Augustinus zegt, ik zet in één keer een hele streep door uw godsdienst heen en door alles wat u meent te zijn, u kunt niet zondigen. U wordt wakker en u zondigt. U slaapt en u droomt en u zondigt. Het is één brok zonde. Voelt u? Hier moeten we het over eens zijn. Het is de grondtoon van de leer. Niet mogelijk om niet te zondigen. Dus afgedaan met je goede pogingen. En afgedaan elke zondag na het lezen van de wet. Met het goede voornemen naar huis. Nu ga ik het anders doen. Nu ga ik netjes leven. Nu zal ik niet meer dit. En nu zal ik niet meer dat. Nee, zegt Augustinus. Niet possen, niet possibelen, niet mogelijk. Het kan niet. Je zondigt de hele dag, van A tot Z. Het is totaal verloren met je. En dat blijft het. Niet mogelijk. Ledenboer, de kinderen wel hè misschien. Dominee Ledenboer. Hij zegt, u bent verloren in zonde en schuld. Uw hart en uw zinnen zijn met onrecht vervuld. Uw zonden zijn als scharlaken zo rood. Uw zonderegister is oneindig zo groot. U bent gezonken in modder en slijk. Uw gruwel en schuld is aan Manasse gelijk. U hebt met Saulus op Gods kinderen gejaagd. Verdrukt, gedood, vervolgd, geplaagd. U hebt met Rahab, u en ik, uw leven verknoeid. Gods wetten en normen veracht en verfoeid. U bent een moordenaar die thuis hoort aan het kruis. Voor u is geen plaats in het vaderlijk huis. U hebt ook geen voeten om tot hem te gaan. Geen oog en geen oor om zijn stem te verstaan. Dat bent u. Dat ben ik. Daarom zegt de Heilige Schrift het in Efeze 2. U bent dood door de zonde en door de misdaad. De catechismus zegt dat u bent ganselijk onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Kom, ik ben het ermee eens. De Nederlandse geloofsbelijdenis zegt, wij hebben onze natuur geheel verdorven. We zijn geestelijk dood, in al onze wegen goddeloos, verkeerd, verdorven. We hebben verloren al onze uitnemende gaven die wij van God ontvangen hebben. Overmits al het licht dat in ons was, in duisternis veranderd is. Ja, zo is het toch of niet? Om nog één keer te luisteren naar onze dorse vaderen. Over zulks. Zo worden alle mensen in zonde ontvangen. En als kinderen des torens geboren, onbekwaam tot enig zaligmakend goed, geneigd tot alle kwaad, dood in zonde, slaven van de zonde. En dan komt het, en willen en kunnen tot God niet wederkeren. U wil het niet eens, en u kunt het ook niet. Nog uw verdorven natuur verbeteren. Nog ook uzelf tot verbetering daarvan schikken. Zonder de genade des wederbarende Heilige Geestes. U kunt zelfs niet iets doen om u te schikken om dan bekeerd te worden gemaakt. Snap je? U kunt niets. U ligt dood in zonde en misdaad. Dat is de enige Bijbelse reformatorische leer. En ik zeg dat niet op geen enkele wijze uit lust op plagen. Echt niet, hè. Maar het is de enige manier waarop uw hart gaat uitroepen, geef mij de Heer Jezus of ik sterf. Want van hem heb ik gehoord dat doden zullen horen de stem van de levende God en die ze gehoord hebben zullen leven. Zag u? U hebt zijn levenwekkende stem nodig, anders blijft u verloren in zonde en schuld. Ergens in die eindeloos diepe put van zonde modder. Kijk, en er komt er een remonstrant. Daarom waren die vaderen zo boos. En die hangen daarboven in die put, hangen ze een touw. En ze zeggen, man, pak dat touw, het evangelie, grijp het aan. Marteling of niet? Als je geen handen hebt, zie je touw dan niet? Ik heb geen ogen. Hoor je ons niet? Ik heb geen oren. Marteling is het. Intens gemeen is het. Om de dode mens, onbekwaam tot enig goed, zo'n evangelie te verkondigen. Doe dan. Kunt het toch niet. Dat is gemeen. Dat is niet bij ons. Nee. Niemand kan stoppen met zondigen. Aangezien de mens niet dan een slaaf der zonde is. Niemand kan iets aannemen. Tenzij hem het uit de hemel gegeven is. Niemand kan tot Christus komen. Tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Niemand kan willen. Omdat het bedenken des vleesers vijandschap is tegen God. Niemand kan God kennen. Omdat de natuurlijke mens niet begrijpt de dingen die des geestes God zijn. Niemand kan goede gedachten voortbrengen. Want wie zal enige gedachten voorstellen. Terwijl wij niet bekwaam zijn van onszelf om iets te denken als uit onszelf. Ziet u. Totaal moedeloos. Heilzaam, wanhopig, heilzaam. Waarom? Omdat het zo nuttig is. En dan, weer hè, in die totale dood, zendt God die dienaren uit. En de vraag is, wat moeten die dienaren nou gaan doen? Die moeten gaan roepen. Opdat de mensen tot het geloof gebracht worden, zendt God goedertierlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil, door wie dienst de mensen geroepen worden tot bekering en geloof in Christus, de gekruisigde. Dus dan komt zo'n dienaar tot u, in uw totale verlorenheid en uw totale onmacht om u ooit te bekeren. En hij zegt, bekeert u. In uw totale onmacht om ooit te kunnen geloven. Dan zegt hij, gelooft in de Heer Jezus Christus. En u zult zalig worden. In uw totale blindheid zegt de dienaar van Christus. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Zonder voeten zegt die dienaar tegen u dat u vluchten moet tot de vrijstad. Om aan de hoornen van het altaar genade te vinden. Dat is het contrast van onze dorse vaderen. Uw totale verlorenheid. En hoe moet u dan preken, dienaar? Ik moet u bevelen te geloven. Bevelen u te bekeren. Want dat moet aan alle volken, waar God naar zijn welbehagen het evangelie aanzendt, zonder onderscheid verkondigd worden met bevel van bekering en geloof. En dan moet die bediening, ja, die prediking ook nog eens een keertje ernstiglijk zijn. Onze dorse vaderen zeggen in hoofdstuk 3, 4, artikel 8, zovelen als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstiglijk geroepen. Want God betoont ernstiglijk en waarachtiglijk in zijn woord wat hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot hem komen. Hij belooft ook met alle ernst die tot hem komen en geloven, de rust der zielen en het eeuwige leven. Dus als u komt, zult u leven. En laat deze twee zaken nou naast elkaar staan. Uw totale verdorvenheid en deze prediking niet gaan vermengen. Niets af gaan doen van uw verlorenheid of van de prediking. Dit staat naast elkaar. Laat het staan. Nee, zeggen de remonstranten, je moet het anders doen. Kijk eens, die mensen die daar voor u zitten, die lieve kinderen en die lieve jonge mensen die toch zo op die maandagavond zo de moeite nemen om te komen. Die willen echt wel bekeerd worden, hoor. En die willen echt wel een nieuw hartje hebben, hoor. En kijk nou eens goed naar die mensen. Hoe lief ze er toch uitzien. En ze hebben toch een verstand gekregen. En die zit misschien wel op de HAVO of de VWO. En dat kind dat leest toch zoveel in goede boeken. Weet je wat je moet doen, dienaar? Je moet die mensen zoeken te bewegen tot het geloof. En daar hebben onze dorse vader iets moois over gezegd. Ze zeggen, die remonstranten zei, je moet de mensen raden, aanraden. Kom joh, bekeer nou toch. Kom nou toch, wees nou wijs. Zoek de Heere toch. Kom nou, niet zo dwaas zijn. Doe nou, wees nou verstandig zo. Raden, aanraden. En die mensen hebben genoeg verstand om te snappen dat dat redelijk is om dat van ze te vragen. Hou ze maar veel genoeg boven de vlammen van de hel en raad ze dan maar genoeg aan dat ze zich bekeren moeten. En dan doen ze dat echt wel. Dat zeiden onze remonstranten. Maar onze Dordtse vaderen zeggen nee. Nee. Er is in u, in de mensen, geen enkele potentie die kan worden opgewekt. Het is niet nog een klein waakvlammetje van geloof of zo. Een klein waakvlammetje van liefde tot God. Er is niets. Helemaal niets. En toen zeiden de remonstranten, als dat zo is, als er in die hoorders niets is wat ze kunnen, en als u ze dan ook gaat bevelen om te doen wat ze niet kunnen, ja, dan trekken wij aan de handrem. Dan werden ze boos. Want dat is echt oneerlijk hoor. Je kunt toch niet aan mensen die niks kunnen een bevel gaan geven. Dat mag toch niet, dat kan toch niet. Ziet u? Die wilden het kloppend maken, maar dat mag niet, dat kan niet. Laat het staan. Ik zeg het u vanavond nog heel wat keren. Laat het alstublieft staan, anders gaat u dwalen. Wat leren onze vaderen? Dat die bekeringen, die waarachtige wedergeboorte, niet in ons teweeg gebracht wordt door middel van de uiterlijke prediking alleen. Niet alleen het woord vanavond. Niet door aanrading. Niet door allerlei prachtige argumenten waarom u toch echt zou moeten gaan geloven. Hoewel dat ook waar is. Niet daardoor alleen. Ook niet alsof God dat woord dan vanavond neerlegt en het aan u is wat u daarmee doet. U bent wel verantwoordelijk. Hè? Maar alsof u de keuze had om u te bekeren. Zo niet. Want, zegt onze vader, dat is gans pelagiaans en strijdig tegen de gehele heilige schrift. De welke, de heilige schrift, behalve deze, behalve de leer van de prediking, nog een andere, veel krachtiger en goddelijker manier van werking des heiligen geestes in de bekering des mensen erkent. Dat is evangelie vanavond. God heeft niet alleen een zaligheid verworven. Hij zendt niet alleen dienaren uit om dat te verkondigen. Maar nou heeft Christus met zijn lijden en sterven ook de Heilige Geest verworven aan het kruis. En die geest gaat nu uit van de Vader en de Zoon en die paart zich aan het woord wat hij zelf in de mond van de dienaren legt. En dan gaat dat woord, legt hij in de dienaar, komt uit de mond van de dienaar. De Heilige Geest paart zich eraan, verbindt zich eraan en dat samen gaat het hart in. Als een zaad van wedergeboorte, als een zaad wat vruchtbaar wordt. Begrijpt u? Is het evangelie of niet? Dat er doen aan is? Dat er een reddingskoord is in de kuil van uw verlorenheid. Maar dat God bij dat koord ook alles geeft wat nodig is om u aan dat koord eruit te trekken. Dat is toch evangelie of niet? Mijn vrienden, hoe verloren u ook bent, hoe dood u ook bent, voor de Heilige Geest is het maar een wenkje van zijn almacht. Dan gaat God in u werken. Beiden het willen. Dan ga je met je hele vijandige bestaan tegen God. Ga je opeens toch zalig willen worden. En die geest gaat in u werken. Beiden het willen. En ook het werken. Dan ga je je zaligheid zoeken met vrees en met beven. Dan word je een van die geweldenaars die het koninkrijk der hemelen inneemt door geweld dat. Het is God die in u werkt bij het willen en het werken naar zijn welbehagen. dat komt helemaal bij God vandaan. Ziet u? En daarom durf ik u toch, met eerbied gesproken, heilzaam wanhopig te maken. Omdat ik zo heilig van overtuigd ben. Dat die dierbare geest zich aan dat woord, zolang ik zijn woord naspreek, daaraan paart. En zondaren zalig maakt. Snapt u? En daarom, we roepen misschien wel te weinig in onze kerken en in onze gebeden om die geest. Ik heb dat al heel vaak gezegd, maar dat hindert niet. Als u ziet daar bij Ezechiël dat dal vol door de doodsbeenderen, dan moet Ezechiël gaan preken. Nou, u weet het, dan gaan die botten naar elkaar en al die zaken meer. Op een gegeven moment zijn het weer lichamen. Dus hij heeft gedaan wat hij moest doen. Prediken. En wat een effect. Van losse botten werden het weer lichamen met vlees en spieren en huid. Maar ze leven nog niet. En dan moet Ezechiël gaan roepen. Niet meer tot die doden door de doodsbeenderen alleen. Dat moest hij ook doen. Maar nou ook om die geest. Kom aan. O geest. Van de vier winden des daags. Scheppergeest. Kom. Blaas in deze gedoden. En dat moet je vanavond eens nalezen. Dan staan die gedoden op. En ze leven. En misschien zegt u vanavond. Nou. Hoeveel doden zullen er gelegen hebben? Laten we zeggen een dal vol. 5.000? 10.000? U zegt, nou, hoeveel zullen er leven? 1? 2? Ezechiël zegt, een gans zeer groot heer. Dus je staat op het ene moment tussen de botten. En het volgende moment komt die Heilige Geest en die paart zich aan dat woord. En dat hele heer staat op en leeft. Dat maakt die prediking van de schrift en van de reformatie zo'n heilzame boodschap. Er is hoop voor u. Voor uw kinderen. Voor uw kleinkinderen. Roep die geest maar in. En als die gaat blazen. Kunnen ze bij tientallen, honderden, duizenden tot bekering komen. Ik heb dat al vaker gezegd, maar lees die boeken maar van bijvoorbeeld van Whitefield. Die man die ging preken daar onder die mijnwerkers. En dan schrijft hij over die zwarte gezichten van die mannen die heel de dag in die mijnen aan het werken waren. Liepen allemaal witte streepjes van tranen over hun gezicht. En weet je wat hij dan zegt? De ene helft huilde vanwege hun zonde. En de andere helft huilde vanwege de vreugde dat hun zonden vergeven waren. Bij duizenden hè. Deze geest leeft nog. Echt hoor. Maar kijk, dan moet er wel, ja, dat is geen volwaarde, maar dan moeten we wel erkennen dat we door de doodsbeenderen zijn. Anders hebben we die geest niet nodig. En dan moeten die dienaren niet denken dat wij die mensen kunnen bekeren. Dat gaat niet, maar dan moeten we die geest inroepen. Samen. Roep hem aan dat hij komt en waait. Door de hof van je dode bestaan. Opdat je mag leven. Ja, begrijpt u nou. Zo'n hoofdman over 100, hè, dat is bijvoorbeeld een heel beschamend voorbeeld. Hè. Die man die zegt, Heer, ik ben niet waardig dat u onder mijn dak inkomt. Ik heb maar één ding van u nodig, Heer Jezus. Spreekt u maar één woord. Is wat. Eén woord. Heren, zeg één woord. En dan? En mijn knecht zal genezen zijn. Geloof je dat? Eén woord. Ik had in de voorbereiding allemaal teksten opgezocht. Van waar het gebeurt. Ja, dat kan ik niet allemaal voorlezen. Ik kan u zelf wel doen. Ga vanavond lezen in Marcus Evangelie. Mooi doen. Kinderen, mooie vakantie morgen. Marcus Evangelie lezen. En dan zie je voortdurend hoe de zaligmaker over de aarde wandelt en niets anders doet dan gebieden. Sta op en er staat er een op. Leef en er leeft er een. Duivelen, gebied uit te gaan, ze gaan uit. Zie,
Steeds dat machtige, scheppende woord. En weet je waarom? Dat is het geheim. Omdat Jesaja zegt over de Heer Jezus, de geest des Heeren is op mij. Omdat hij mij gezalfd heeft. Om met de moede een woord ter rechtertijd te spreken. Zie je het? Dus Christus spreekt. En de geest des Heeren is op hem gezalfd. En die zalving van de geest paart zich aan het woord van Christus. En het is niet te weerstaan. Kijk, dat is nog zo'n verschil. Die remonstranten zeggen, ja, kijk eens, je kan preken. En als je nou ontzettend je best doet, dan bekeren ze zich. Maar als ze niet willen, bekeren ze zich niet. Ja, dat zal toch niet waar zijn, hè? Nee hoor, daar heb je echt niks over te zeggen, eigenlijk. Als de geest zich paart aan dat woord vanavond, wordt u zalig. Heb je niks over te zeggen? Gelukkig, hè? Of niet? Want je zou het tot je laatste snik tegen vechten. Maar hij zegt, ik wil en zij zullen. Dat volk moet zalig worden en daarom wordt het zalig. Gelukkig. Het laatste. De vrucht van deze zending. Waartoe worden die dienaren nou uitgezonden? Eerst hebben we gezien tot wie ze uit werden gezonden. Ten tweede, welke boodschap ze moeten verkondigen. Heel vreemd eigenlijk. Past niet bij elkaar, hè? Totale verlorenheid, dood in zonde en misdaden. En vervolgens bevel van geloof en bekering. Dat gaat niet samen. Dat gaat niet. Toch moet het. Het derde, wat is daar nou de vrucht van? Wat doet nou die Heilige Geest als dat woord dan wordt gezegend? Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dus het draait alles, en dat is ook een oordeel in onze tijd. Het draait in de, dat is de regels, voortdurend om het geloof. Wie wordt er zalig? Die in Christus gelooft. Nou, dat zijn we helemaal kwijt. Niet om te schelden of zo, omdat ik het allemaal beter weet, dat is nu onzin. Maar dat zijn we wel kwijt. In hoeveel prediking gaat het nog over het geloof? Niet een of ander onbewust ingeplant iets wat maakt dat je dan toch zalig bent zonder dat je het weet. Dat niet. Maar het Bijbelse geloof, moet je horen. En opdat zij door hem zalig zouden gemaakt worden, artikel 7, heeft hij ook besloten hen aan hem te geven. Krachtiglijk tot zijn gemeenschap door zijn woord en geest te roepen en te trekken. Met het ware geloof in hem te begiftigen. Dus wat doet die Heilige Geest? Die gaat door dat woord roepen, trekken, geloof geven. En wat gebeurt er met die zondaar die het geloof geschonken heeft gekregen? Die wordt met hem in de gemeenschap hersteld. Krachtiglijk tot de gemeenschap met Christus geroepen. Begrijpt u? Dus waar ligt de zaligheid in? Misschien zegt u wel van nou, hoe weet ik of ik bekeerd ben? Wel, of u tot de gemeenschap met Christus geroepen bent. Of u krachtiglijk met Christus verenigd bent door het geloof. Zoals u als u getrouwd mag zijn, een dag hebt gehad in uw leven dat u in het gemeentehuis kwam en daar verenigd werd, waar er twee waren, tot één vlees werden gemaakt, dat is iets dat vergeet je nooit meer. Dat is gemeenschap. Die twee waren worden één. Of zoals Thomas Boston dat zegt, dat is ook mooi om te lezen in de Viervoudige Staat. He, waar wij als een tak in de oude Adamstam zitten en afgehouden zijn en ingeënt worden door het geloof in die andere stam, Christus, en met hem vergroeien. Gemeenschap met hem hebben. Dan hoef je... Dan hoef je niet te vragen... Ja, heb ik het wel of heb ik het niet? Kan wel bestreden worden, hoor, dat is waar. Maar daar weet je wel van, hoor. Als je erachter bent gekomen dat je totaal verloren bent... en verdoemd bent en vervloekt bent... en er een moment gekomen is dat je krachtiglijk tot een gemeenschap met Christus bent gebracht door het geloof... en je bent met hem verenigd. Begrijpt u of niet? Dan weet je dat. Kan bestreden worden. Dat is onmiskenbaar waar. Maar hier gaat het om. Ik was verloren. Ben behouden. Was blind. Nu zie ik. Die gemeenschap met Christus herstelt. En dan, zeggen onze Dordtse vaderen, dus krachtiglijk tot die gemeenschap door zijn woord en geest geroepen en getrokken, met het ware geloof in hem begiftigd, met hem verenigd, en dan, zeggen onze vaderen, gerechtvaardigd. Want wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Wie in Christus is, gemeenschap met hem heeft, deelt in zijn goederen. De heiligen in de gemeenschap van zijn zoon te bewaren en ten laatste te verheerlijken. Dus wie is zalig? Die door het geloof één plant geworden is met Christus. In zijn dood, maar ook in zijn opstanding. Wie het leven in eigen hand, zegt onze avondmaalsformulier mooi, in eigen hand niet heeft kunnen houden, maar het in Christus heeft gevonden. Die is zalig. Begrijpt u het? Die delen, zeggen onze vaderen, hoofdstuk 2, artikel 3 tot slot, die delen in de enige volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonde. Van oneindige kracht en waardij. Overvloediglijk genoegzaam tot verzoening van de zonde van de ganse wereld. Kort samengevat. U bent buiten Christus. Verloren in schuld. Vervloekt en verdoemelijk. Onmachtig om u ooit tot God te wenden. Ten tweede, er is een volkomen gerechtigheid en genoegdoening aangebracht in Christus, genoegzaam voor de hele wereld. Maar gelukkig, daar hoeft u, doden, zich niet toe te bewegen. Christus heeft de Heilige Geest verworven om deze gerechtigheid toe te passen. En daarom laten we samen roepen, smeken. Zeker degene die van genade mogen weten. Laat er een gedurig gebed zijn in ons hart om die Heilige Geest. U zegt misschien ja, maar ja, zoveel mensen bekeerd. Dat lees je alleen van vroeger. Is God veranderd? Is de Heilige Geest veranderd? Is die minder machtig? Nee. Onze Dordtse vader zeggen, één mens wederbare is niet minder groot dan een hele wereld scheppen. Maar deze geest is in staat om in één ogenblik al deze mensen stuk voor stuk als een hele wereld te herscheppen. Hij is machtig, krachtig. Kan het. Hij wil het. Hij zal het in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Wanhoop niet aan deze God, maar wanhoop wel aan uzelf. Want zolang u niet wanhoopt aan uw eigen kunnen, zult u er alles aan doen om zonder deze geest zalig te worden. En daarom, ik hoop vanavond dat de Heilige Geest het gegeven heeft, dat u zegt, ja, Het is voor mij kwijt. Voor mij is het verloren. En dat je gaat roepen. Roep. Roep. En hij komt. Want wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Misschien? Nee, zeker. Klopt. En u zal opengedaan worden. Zoekt. En u zult vinden. Daar is nog nooit iemand in teleurgesteld. Laten we eindigen. Heren. Grote God in de hemel. Wat is dat toch een wonder. Dat u geen doekjes wint om de waarheid dat wij verloren zijn. En wat is het toch een wonder. Dat u juist in die totale onmacht van ons is voorzien. Door niet alleen een gerechtigheid te verwerven. Maar ook in te staan voor de toepassing daarvan. O Heer, wat een troost. Red dan de zielen die ten dode wankelen. Kom dan aan, o Scheppergeest, van de vier winden des daags. Waai in ons leven, waai in ons hart. Kom met die noordenwind om alles te doden wat van ons is. Maar kom ook met die zuidenwind om alles te verlevendigen wat dood is. Uit ons geen vrucht meer in der eeuwigheid, Heren. We bekennen het. Voor ontvangen genade. En ook daarna. Nooit meer. Nooit meer iets goeds. Uit ons. Maar gelukkig. Uw vrucht. Wordt uit mij gevonden. Gelukkig, Heren. En dat zal het ook zijn. Als straks het uur slaat dat wij sterven moeten. Dan zal het er niet over gaan. Wat wij gedaan hebben. Want we hebben nooit meer gedaan dan tegengewerkt. Maar dan zal het gaan over wat u gedaan hebt. Wat u begonnen bent. En wat u begint. Dat zult u ook voleindigen. Heere, dank voor wat u gaf. Ontferm u over deze zielen. Ook over de kindertjes. Misschien was het moeilijk. En toch. Ook voor een kind is het te begrijpen. Dat er in ons niets is. Maar in u alles. Maar Heere, wilt u het dieper brengen. Verder brengen. Dan alleen het begrip. Geef de doorleving daarvan. Opdat kinderen zouden mogen verkondigen. Uw lof zoals u beloofd hebt. Uit de mond van kinderen. Van zuigelingen. Hebt gij uw sterkte gegrondvest. Brengt u ons veilig thuis, Heere. Mogen we elkaar volgende week weer ontmoeten. Als u het geeft. Geef dan weer woorden in de mond, zaken in het hart, maar vooral ook uw geest. Gepaard aan dat woord, om het krachtdadig, onwederstandelijk toe te passen, tot roem van uw genade, die heerlijk is. Amen. Nog een versje zingen met elkaar. Psalm 93. Vers 3. Maar Heere, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren, die uw almacht palen stelt. De grote zee zwijgt op uw wenk en wil, hoe fel zij bruis, hoe fel zij woede, stil. Psalm 93, vers 3.